Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. Laten we dat lezen. Vandaag wil ik u meenemen naar de geestelijke strijd, deel 5. En ik hoop dat u verfrist mag worden en bekrachtigd mag worden in uw wandel. En dat we hierin ook samen verder mogen groeien. Ik heb dit net zo goed nodig als u. Laten we het lezen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. En mogen de woorden van God, het woord van God, mag dat weer in ons hart wortel schieten. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te strijden, of we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten en tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord, of dat is Gods woord. Tot zover de schriftlezing. Vader, als we zo uw woord willen lezen, dan bidden wij dat dit hetgene mag zijn wat ons hart mag vullen. Zoals Jean dat ook zei. Dat dit hetgene mag zijn waar onze gedachten vol van zijn. En mag dan ook uit onze mond komen hetgeen wat u verheerlijkt, Heer. En wat is het geweldig te weten dat u ons ziet in Christus. Dat wij in hem gerechtvaardigd zijn door geloof alleen. Heer, het is dat vertrouwen dat wij op uw Zoon gesteld hebben, waar alle zegeningen naar ons toekomen. Heer, maar vandaag is er een oproep. Een oproep tot strijd, tot stand houden. Heer, bewerk in ons. Doorheen deze prediking, wat noodzakelijk is. Opdat wij inderdaad leren wat het is om stand te houden. In Jezus' naam. Amen. Wel, als we dit lezen. En vandaag wil ik uw aandacht eigenlijk richten op de specifieke termen die we hier tegenkomen. Stand houden. Weerstand bieden. Staande blijven. En dan die versen zo aan het begin van vers 14, houd dan stand. Zie, want dit is iets wat voor ons wat ongewoon is in het Nieuwe Testament. Wij hebben veel meer de indruk dat er een heel enorm verschil is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is vaak anders. Wie daar doorheen leest of wie door een Bijbelleesprogramma gaat of een leesschema, die vindt ook in het Oude Testament, als je daar doorheen leest, van daar is oorlog. Daar is strijd. U mag trouwens even gaan naar Jozua, hoofdstuk 1. En vaak hebben we dan de gedachte, het Oude Testament is zo anders dan het Nieuwe. Israël is een instrument in Gods hand voor strijd. En we lezen dat vanaf, je zou kunnen zeggen, Jozua tot het eind eigenlijk van het Oude Testament. Pak de kronieken als dat het laatste boek is. En Israël is dan inderdaad weggevoerd in ballingschap. Maar er is een continue strijd. Er is oorlog. Ik wil u meenemen naar het boek Jozua. Om eigenlijk ook te laten zien dat er helemaal niet zoveel verschil zit tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In dit opzicht. Jozua is hier de aanvoerder. Een legeroverste als het ware, die opgeroepen wordt door de strijd. Ze zijn 40 jaar door de woestijn gegaan, ze hebben de wet gekregen en ze staan daar om het land in te nemen. En ze krijgen er eigenlijk het bevel en Jozua wordt aangesteld als legeroverste. En dit is de opdracht die de Heer aan hem geeft. Jozua hoofdstuk 1 vers 3 tot 5. En dit is het antwoord, of eigenlijk de belofte die God maakt aan Jozua. En die zegt dit: elke plaats, zegt de Heer tegen Jozua, die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. En dan geeft hij ook het formaat van het land weer. Van de woestijn van de Libanon af, tot de grote rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot aan de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Nou, Jozua wordt hier opgeroepen om het land in te nemen, om de strijd aan te gaan. Dit is waarom ik u eens meeneem naar het Oude Testament. Want eigenlijk is wat we in het Nieuwe Testament lazen in Efeze, er zit een hele grote, je zou kunnen zeggen, oproep tot strijd in. En we vinden dat terug in het Oude Testament. En wat hier ook beloofd wordt bij Jozua, God belooft een overwinning. God zegt: overal waar je zult gaan, je zal dat innemen. Van de Nijl, zou je kunnen zeggen, tot aan de Eufraat en alles wat daar tussenin ligt, zul je innemen. Dat is een belofte. Maar Israël moet de strijd voeren. Zie, ze krijgen het niet in hun schoot geworpen. Zie, God zendt geen tornado door het land, dat het land als het ware schoonveegt en dat Israël, het volk, daarin kan wandelen. Nee, Israël moet de strijd voeren. Zie, het is geen vakantiebestemming die Israël boekt en waar ze binnenkomen en alles is op rust en alles is georganiseerd. Nee, zij moeten strijd voeren om het land te veroveren. Israël moet het gevecht voeren. Zij moeten ter strijde gaan. Zij moeten het doen. Maar voor degene die enigszins bekend is in het Oude Testament, die weet ook dat Israël niet echt geoefend was in de strijd. Er was geen volk wat gekenmerkt was door langdurige strijd, door sterke steden, door bepantsering en bewapening. Nee, ze waren slaven geweest in Israël, 40 jaar woestijn. Ze hadden net een paar schermutselingen gehad onderweg. Ze hadden een gedeelte aan de, je zou kunnen zeggen, aan de oostkant van Jordaan hadden ze ingenomen, maar dat was het. Maar ga nu eens mee naar vers 6 en 7 in dit geheel. Zie, want hier hebben wij een volk wat eigenlijk een strijd in moet gaan, wat moet vechten, wat eigenlijk door de Heer opgedragen wordt om het land in te gaan, maar geen ervaring heeft. De Heer heeft hier bemoedigende woorden voor Jozua. Lees maar eens mee in vers 6 en 7. En hij roept hem hier als het ware op. En dit zegt hij tegen Jozua: wees sterk en moedig. Want u zult het land, want u zult dit volk en het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Nou, beeld u eens in dat we naast Jozua staan. Een gigantisch land voor hem. Versterkte steden. Jericho binnen, je zou kunnen zeggen, steenworp afstand. Geen ervaring als generaal van een leger. Aan de ene kant de belofte van God. Je zal het innemen, maar aan de andere kant moet hij wel zijn zwaard opnemen. Om de strijd in te gaan. We beelden ons vaak zo in dat dit allemaal maar zo gegaan is. Hier hebben we een man van vlees en bloed. En de Heer spreekt hem hier aan: wees sterk, Jozua. Wees krachtig. Maar wat zegt dit? Dat Jozua dat niet was. Hij was een man van vlees en bloed. Op de ochtend dat ze Jericho moesten innemen. Dan zal het net zo zijn als bij ons. Als we voor grote dingen staan. Als we de strijd in moeten gaan. Of we komen ergens voor te staan. Dat de spanning van het gezicht af te lezen is. Wil je het zo inbeelden? De manschappen die inderdaad in de strijd moeten gaan en die vooraan moeten gaan, die onzeker zijn over wat hun te wachten staat. Wij kennen dat, een knoop in onze maag, een brok in onze keel. Oké, Heer, we moeten een strijd in gaan. We moeten hier vechten. Zij zijn getraind in de oorlog, wij niet. Zij zijn met veel, wij zijn met minder. Zie, dit zijn ontnuchterende momenten voor Israël. Dit zijn het momenten waar je eigenlijk als soldaten bijeen staat en eigenlijk een urgent moment hebt waar je al je gedachten focust. Iedereen is alert, het is wat stil in dit kamp. Zwijgzaam. Ze kijken elkaar aan, als ik me dat zo inbeeld. Soms zie je zo'n film waar je heel grafisch een strijd ziet. Bijvoorbeeld de boten die aankomen bij Normandië. Dan heb je van die films, ik hoef geen titels te noemen, maar dan zie je daar de spanning van het gezicht af te lezen. Dan openen ze hun drinkfles en hun hand beeft. Een vertrokken glimlach naar elkaar toe. Ja. Oké, het is wel heel erg onduidelijk en onzeker wat ons te wachten staat. Een grote vijand. Verkrampte glimlach, gespannen houding, gebogen hoofd, allemaal waakzaam, maar iedereen is op zijn hoede. Dit is het moment voor Israël waar ze staan en iedereen is bij, iedereen is alert. Dit waren mannen die echt niet anders waren als ons. Dit is waarom om de Heer ook tegen Jozua zegt, Jozua, wees sterk, wees moedig, wees zeer moedig zelf, staat er in vers 7. Dat was precies wat Jozua nodig had om zijn mannen te instrueren. Om het gevecht in te gaan. Jozua, als jij het niet bent, kan niemand dat zijn. Als er een gevecht te voeren is, dan moet er iemand moedig zijn, dat moet de aanvoerder zijn. Bemoedig en bekrachtig hen. Dit is waar je Jozua nodig had. En als je Jozua 11 vers 6 leest, wat staat daar? En toen zeiden de heren tot Jozua, wees niet bevreesd. Maar wat zegt dat? Dat Jozua bevreesd was. Maar hij wordt aangespoord om de strijd in te gaan. En dit is eigenlijk zo'n voorbeeld waar wij als kerk van kunnen leren, als gemeente, als gelovigen. Zie, als kerk hebben wij vaak de gedachte van, oh, dat strijd, dat gevecht, dat is het Oude Testament, daar hebben wij niks mee te maken. Dat was in die tijd, het Nieuwe Testament is allemaal veel rustiger, alle christenen, die zijn allemaal vroom, die zijn allemaal zoals Jean, keurig netjes gekleed van voor, oké, heeft af en toe wat hiccups en he's a nice guy. Het Nieuwe Verbond lijkt alsof we de gedachte hebben dat we gevrijwaard zijn van een strijd. Er wordt zo weinig aandacht gelegd op het feit dat wij ook in een strijd betrokken zijn. Ja, maar we hebben veel meer als gemeente de gedachten en als individuen, en dan bedoel ik in het totaal, inclusief wij zelf. Wij zijn hier op aarde als gemeente om het evangelie te verkondigen. Dat is onze enige opdracht. Vandaag wil ik u laten zien dat dat niet zo is. Ga u maar eens mee naar 2 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 7. Want in het Oude Testament hebben we veel strijd, maar in het Nieuwe Testament hebben we dat ook. Zie, een van de facetten van de gemeente van Jezus Christus is om strijd te voeren. We vinden dat vooral in Timotheüs terug, waar Paulus inderdaad ook dit roept. En in de tekst waar we in Efeze in zitten, is feitelijk gewoon de oorlogsverklaring. En de oorlogsopdracht en de strijd die gegeven wordt aan de gemeente zeggen, dat is jullie strijd. Maar Paulus die krijgt aan het eind van zijn leven, 2 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 7, waar hij bijna op het punt staat waarvan hij ook eigenlijk inziet, omstandigheden zijn zo slecht, mijn leven is ten einde. Ik zit hier gevangen en dit is het einde. Ik heb meerdere keren gevangen gezeten, maar nu stopt het. Maar wat zegt hij dan? 2 Timotheüs 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. En dit is eigenlijk waar hij dus inderdaad zegt, ik heb het goede gevecht. Ik heb mijn uiterste best gedaan om een strijd te voeren. Zie, het christenleven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het is een strijd die we moeten voeren. Ga dus mee naar 1 Timotheüs 1 vers 18. Wat Paulus geeft eigenlijk aan zijn protégé, aan zijn jonge mannen, zijn zoon als het ware in de Heer, zijn Timotheüs. geeft hij in 1 Timotheüs 1 vers 18 zo'n duidelijke opdracht. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus. In overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn. Opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Hoofdstuk 6 vers 12 van 1 Timotheus. En dan zegt hij het heel eenvoudig, heel kort en bondig. Strijd, de goede strijd van het geloof. Zie, Timotheus wordt opgeroepen om de goede strijd te voeren. Het juiste gevecht. De goede strijd. Oh, voor Timotheus kwam het niet van nature. Ik bedoel, ga eens verder. Als je bent bij 1:6. Ga eens naar 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 7. Timotheus was niet op het lijf geschreven. Net als ons. Wij zijn niet allemaal, dat we allemaal strijders zijn voor de Heer. Wij zitten niet graag als soldaat van de Heer in zijn leger. Dat gaat niet van nature. De oorlog die wij te voeren hebben, daar draaien we ook graag voor weg. Daar zijn we ook bevreesd. Daar zijn we als een Jozua. En als een Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 7. Maar God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Dit is Timotheus, hij moet een goede strijd strijden. Hij krijgt er de opdracht toe en Paulus schrijft in zijn laatste brief nog eens een keer aan Timotheus. Timotheus, buckle up. Raap jezelf bijeen. Wees moedig. De Heer heeft zijn geest niet in jou geplaatst vol vrees te zijn. Maar van kracht, liefde. En bezonnenheid. Want dat is het punt. Als je de strijd in gaat. Toen bij de mannen van Jozua. Die daarvoor eigenlijk net in het land staan. Om de strijd in te gaan. Dat is bezonnenheid. Die zijn nuchter. Die zijn bij. Die zijn alert. Timotheus wordt net als Jozua aangespoord. Om in de strijd te gaan. En in dit geval voor Jozua dan in de strijd te staan. Hetzelfde 2 Timotheus 2 vers 1. Heeft Timotheus dit in zichzelf? Nee. Moet hij dit beter zijn best doen? Nee. Waar had hij zijn kracht? U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat is precies wat wij lazen in Efeze. Vers 10. Wordt krachtig in de kracht van de Heer, zegt Paulus. Wees krachtig in de kracht van de Heer. Zie, dit is de aansporing die ik vandaag zowel naar mezelf predik als naar u. Om inderdaad een soldaat van de Heer te zijn, om in zijn leger te zijn. Als het ware een oproep te doen om de strijd in te gaan. Als een Jozua voor u te staan en te zeggen, houd stand. Om de strijd in te gaan. Ik denk ook dat Jozua inderdaad wel om zich heen gekeken had. Is er niet iemand die beter gekwalificeerd is dan ik? Die vrijwilligers roepen, wie wil in de voorste linie staan? Wel, de voorste linie. Wel, er zijn vast wel anderen beter gekwalificeerd dan mij. Is dat niet wat wij denken in de strijd die we te voeren hebben? We zoeken graag een paar brede ruggen om achter te schuilen, is het niet? Zie maar, wij hebben een geestelijke strijd te voeren tegen Satan. Niet zoals Jozua, om inderdaad het volk daarvan, de volkeren uit te moorden. Dat is niet aan ons. Dat is niet de strijd, dat is niet de link die ik leg. Maar de geestelijke strijd die wij hebben. Die geestelijke strijd die wij te voeren hebben is voor ons allemaal. Iedereen die hier is, en de Heer Jezus kennelijk zijn persoonlijke verlosser, is als soldaat in zijn leger geplaatst. Om die strijd aan te gaan en in stand te houden voor iedereen. Dit is de oproep. Die we net gelezen hebben. Bekleed u met de hele wapenuitrusting God. Opdat u stand kunt houden. Vers 13 van Efeze lees ik nog een keer. Opdat u weerstand kunt bieden. En aan het eind van vers 13 om stand te houden. En dan die versen in Efeze hoofdstuk 6 vers 14. Houd dan stand. Het is een militaire term. Het is een militaire term. Vandaar dat ik ook naar het Oude Testament durfde te gaan om te zeggen, daar zit de link. We moeten stand houden. Er zijn zoveel dingen die ons uit de strijd houden. Zoveel dingen die ons ervan afwenden. We zitten in een geestelijke strijd die reëel is. We hebben een aantal preken gehad over de demonische wereld en Satans activiteiten. En hier is een strijd te voeren die we alleen kunnen doen in de kracht van de Heer, wat hij verworven heeft aan het kruis en door zijn geest in ons plaatst en de genade die hij geeft. Maar wij moeten het doen. We moeten als het ware het zwaard in de ene kant hebben, het zwaard van Gods woord, en zijn genade in de andere hand. Maar wij moeten het doen. En daarom ook bij ons hoop ik een stukje soberheid en ontnuchtering te creëren. Een stuk alertheid waar we staan en waar we leven. Het christenleven is geen rozengeur en maneschijn. Als u de Heer Jezus kent, dan is dat niet een vrije ticket naar het hemels Jeruzalem. Waar u van alles maar gespaard wordt en het makkelijk gaat. Nee, zeker niet. De opdracht is ook vandaag om allemaal waakzaam te zijn op onze hoede en geen enkele vierkante centimeter van het grondgebied af te geven. Als het ware te verankeren, in te graven, onze voeten neer te zetten. Maar er zijn een aantal dingen, en u ziet het ook in uw schema, die ons minder bekwaam maken in de strijd. Die ons neerleggen in die strijd. En die wil ik vandaag, voordat wij volgende week, want dat had ik min of meer beloofd om inderdaad naar de gordel van de waarheid te gaan, leek het mij goed om gewoon eens even stil te staan. Dit is een strijd. Dit is je zou kunnen zeggen, een oorlogsverklaring die wij meekrijgen en die wij in moeten gaan. Niet passief, of nee, laat ik het anders zeggen, niet offensief, maar defensief. Wij moeten staan waar we staan. En in dit geval is het Gods woord waar wij op moeten staan, want dat is waar we volgende week heen gaan. Daar eindigen we ook. Maar sommigen van ons en in onze strijd, kijk, toen Jozua daarvoor stond en inderdaad de strijd aanging, ja, dat was geen verrassing meer. Dit wisten ze dat zou komen. Maar hoeveel zijn er niet die christen zijn geworden, die de Heer Jezus als persoonlijke verlosser hebben aangenomen en alleen maar het mooie kant van het evangelie te horen hebben gehad. Oh, het zal je goed gaan, je vergeving van zonde, al je relaties worden hersteld, de relatie met God is hersteld en de relatie met anderen wordt hersteld. Het is allemaal fijn en pijs en vrede, dat is het christenleven. Kom, stap op de wolk met het roze harpje of de pring, pring. Wel, hoeveel christenen zijn er dan nog over die na een paar jaar ontmoedigd zijn? Omdat ze erachter komen, wel, als ik een dienstknecht van de Heer Jezus ben, merk ik wel dat er strijd is. En wordt het onze Vader in één keer verlos ons van de boze, wordt in één keer wel eens heel reëel. En dan nog ons vlees waar we tegen strijden, waar Jean vanochtend zo duidelijk over sprak. De oude ik waar we allemaal vanaf willen. En dan nog de wereld om ons heen die ons trekt en allerlei mooie dingen laat zien, allemaal gefiseerd op de buitenkant. Zie, we moeten ons niet laten verrassen door de strijd die voor ons ligt. Dat is mijn punt. Laat u niet verrassen. Laat u niet verrassen. Zie, want het is zo'n tragedie als het evangelie verkondigd wordt, maar de kostprijs niet verteld wordt. En ik weet het, als we het evangelie vertellen, zijn we gauw geneigd om de voordelen te prediken. Maar als we dat doen, dan lopen we groot gevaar. Om het evangelie en de kostprijs die het met zich meebrengt om de Heer Jezus te volgen, dat er ook een strijd zal volgen. Dat mensen daar verrast over zijn. En dat ze zich eigenlijk zeggen, ja, maar daar heb ik niet voor ingetekend. Oh, zegt de leiding van de gemeente, dat is ook zo, daar heb je niet voor ingetekend. Weet je wat, dan passen we de boodschap wel aan. Dan is zonde is niet zo zondig meer, dat is gewoon een hebbelijkheid. Daar hebben we een psychologische term voor. Dat heet de verslaving. Of je hebt een demon. Wat we vorige week mochten zien. Heiliging, ah ja, dat is zo'n strijd met jezelf. Nee, weet je wat, we maken er gewoon de verhoging van je eigen waarde van. Je krijgt alleen maar te horen van, oh, in Christus ben je meer dan overwinnaars. Met God kun je over muren springen. Dat is een of andere oud-testamentische tekst in de psalmen, dat is correct. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Ga nu eens mee naar 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 12. Zie, het grote gevaar is dat de mens centraal komt te staan in het evangelie en in de gemeente. Aangepamperd. Oh, die christenen zijn allemaal zo goed voor elkaar. Ik wil goed zijn voor u. Ik wil ook goed zijn voor u. Maar vandaag sta ik als een Joshua. En roep u op tot gevecht, tot de strijd. Ik kan niet anders, want dat staat er. Houd stand. Zie, weet u dat het evangelie gratis is? Maar het kost u alles. Wat een paradox, hè? Zie, het is een totaalpakket. We kunnen niet kiezen en delen wat we wel van het evangelie meenemen en niet. Heer, ik teken wel voor het evangelie dat ik inderdaad uw kind wil zijn. Dat ik met u wil heersen. Doe los. Word een lastiger. Maar een soldaat in uw leger om te strijden. Er is vast iemand meer bekwaam dan dat. Het is een geschenk van begin tot eind. Eeuwig leven wat we ontvangen van de Heer Jezus. En we moeten er het eind toe strijden. Dat zegt Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden. Er is een strijd. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u. Die tot uw beproeving dient. U niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Want dit is de context van vervolging. Druk van buitenaf. De strijd die Satan als het ware op de gemeente en op de gelovigen afvuurt. En waar Petrus van zegt, nou, dat is niet vreemd. Dat is precies waar je voor geroepen bent, om strijd te voeren. Dat is precies waarom je daar gekomen bent, laat het je niet bevreemden. Zie, als u, zoals wij, de Heer Jezus liefhebben, hem kennen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, wij volgen in uw voetsporen. De Heer Jezus had strijd op aarde. Een enorme strijd. Alle religieuzen waren tegen hem. De hele wereld was tegen hem. Alle demonen waren tegen hem. En uiteindelijk was zijn vader nog tegen hem. Dus laat het u niet bevreemden. Zie, als je de strijd ingaat, je bent verrast. Dan keer je om. Dan ben je al verslagen voordat de strijd begonnen is. Wees niet verrast. Als u in de geestelijke strijd betrokken bent. Houd stand. U moet u niet laten verrassen. Maar u moet u ook niet laten ontmoedigen. Ontmoedigen. En ik haal zo een paar versen erbij. U ziet het al. 1 Korinthe hoofdstuk 16. Zie, vaak zijn we. Misschien dat ik het. Vaak zijn we gewoon ontmoedigd in de strijd. Ik bedoel, hoe vaak? Zijn wij niet ontmoedigd in de strijd? Sean die het hier beleidt en zegt van heer, de strijd alleen al tegen mijn vlees. En een diepe zucht volgde. Ik wil Sean niet centraal, maar dat is een afspiegeling van ons allemaal. Zie, op de meest kwetsbare plaatsen. Of een van de meest kwetsbare plaatsen is daar waar wij ontmoedigd raken. Daar komt Satan met zijn listen binnen. We gaan zelfs medelijden met onszelf krijgen als we dat eenmaal doortrekken. Waarom heeft de Heer mij in dit gevecht geplaatst? Waarom heeft hij dit voor mij? Dan zijn we als een Job. We roepen God ter verantwoording. Waarom moet ik dit meemaken? Dit is niet voor mij. Dit heb ik toch niet verdiend? Wat zei Job? We moeten goed weten wat het christelijk leven inhoudt. En wat is het christelijk leven wel voor ons? We hebben allemaal die zwaktes van ontmoediging. Voor sommigen, als alles maar rust en vrede is in het gezin, en de familie, en de omgeving, en de werkomgeving. Alles onder controle. Dan is het goed. Maar oh wee, als daar iets misgaat, dan zijn we direct ontmoedigd. Oh heer, hoe moet ik nu? Knikkende knieën. Oh. Zie, anderen, die willen niet alles onder controle houden. Die willen wel deelnemen aan de strijd, maar voor een bepaalde periode. Die beginnen heel enthousiast en na een jaar hebben ze zoiets. Ja maar heer, hier ben ik niet voor getekend. Ik was toch maar een jaar uitgezonden als soldaat van u. Hey mensen, dit is het. hele leven. Zie, als je begint voor de Heer Jezus. Dan moeten we één ding voor ogen houden. We moeten de finish halen. Het gaat er niet om dat hij vroeger geloofde. Het gaat erom dat hij nu gelooft. En dat nu schuift constant op. En dat u nu in de strijd aan het gevecht deelneemt. En niet morgen. Zie je, dan raken we soms zo ontmoedigd als we denken we zullen er al wel zijn. Paulus wist het wanneer zijn strijd stopte. Ik heb de goede strijd gestreden. Mijn einde is nabij. Dat was waar het stopte, niet eerder. Niet eerder. Wie denkt dat het eerder stopt, die zal ontmoedigd raken. Dan heb je ook nog mensen die inderdaad denken dat ze generaal in elk gevecht moeten zijn. Het zijn van die strijdlustige mannen. Ik ken ook zo een. Weet je hoe die heet? Hij heet Erik. Ik ken hem vrij goed. Ik heb als persoonlijk contact met hem. Die rent vooruit, die gaat de strijd aan en dan komt hij erachter dat er niemand is meegekomen. En dan sta je dan als solist in het gevecht en dan heb je zoiets van, ach, zie je wel, niemand komt mee. Waar is iedereen? Ben je ontmoedigd? Maar dan word ik gesterkt door mijn hoogmoed. Ik ben tenminste gegaan. Ik heb tenminste de strijd aangedurfd. Hé, Heer, zie waar. Waar is de rest? Dat is niet wat de Heer vraagt. Je vraagt dat we het in zijn kracht doen. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Voor zijn bepaalde lengte. Die hij voor ieder van ons heeft. 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 13. Aan een gemeente die totaal verdeeld was. Die niet wist van dik hout planken te zagen. Van welk hout planken te zagen. Of nu brandhout was. Schitterend hout. Ze hadden maar van alles. En wat zegt Paulus daar aan het eind? Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. En dan die mooie woorden. Wees manmoedig. En dit is een oproep aan ieder van ons. Dit is niet zo van je moet elkaar bemoedigen. Nee. Dit is heel kort en heel bondig. Bemoedig jezelf. Schraap jezelf bij elkaar. Wees mannelijk, staat er zelfs in de NBG. Wees mannelijk. Dit is eigenlijk een oproep tot volwassenheid in de strijd. Dit is wat de Heer ons toe aanroept. Om volwassen in de strijd te staan. Ja, maar de Heer, we hebben die anderen allemaal nodig. Dat weet ik, maar dit is een opdracht aan ieder van ons. Wees manmoedig. Schraap jezelf bij elkaar. Raap jezelf bijeen. Vermaan jezelf. Spoor jezelf aan. En dat moet ik ook. Hè? Ja, voor sommigen was het wel eens een openbaring. En dan bedoel ik niet openbaring vanuit Gods woord. Maar een nieuw inzicht in mijn leven. Als u mij hier ziet staan, dan hebben ze zoiets van Erik, die heeft een overtuiging. Ja. Maar ik heb ook hele zwakke momenten waar ik mijzelf compleet bij elkaar moet rapen. Waar ik er voorop moet passen om geen medelijden met mezelf te krijgen. Om inderdaad te zeggen, hey Erik, vermaan jezelf, joh. Kom. De Heer zijn genade is genoeg, zijn sterkte is er, zijn geest woont in je. Klaag niet, pak op. Heisa. Pak jezelf bijeen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Zie. Wie manmoedig is, houdt stand. Alleen die manmoedig is, die mannelijk is, houdt stand. Zie, in de strijd moeten wij niet alleen niet ontmoedigd zijn, maar moeten er ook niet bang zijn. Je moet ook niet bang zijn. Je mag eens naar Richteren gaan. Ik denk dat ik u de juiste volgorde gegeven heb. Richteren staat vooraan in uw lijst, ja. Zie, Je kan je toch echt wel voorstellen dat er een strijd was in het Oude Testament. En ik noemde dat net al bij Jozua, dat er angst was. Maar wij kennen dat. Zie maar, wie bang is, die zal bij de eerste, de beste gevecht of bij het strijd neergaan. Door angst overwonnen. Je ziet wel eens van die films waar je inderdaad gewoon een mannen in het leger gaan en die zie je daar strijden. En dan is er altijd zo'n één persoon bij die enorm bang is en die duikt in de greppel en die blijft ergens zitten. Die doet niks totdat het vuurgevecht open is en alles voorbij getrokken is. En dan komt hij langzaam en denkt, is alles veilig. Wij hebben dat. In meer of mindere mate. Het Oude Testament. Hadden ze dat? Dat mooie stuk over Gideon, weten we dat nog? Dat Gideon de strijd aan moet en hij komt er met ruim 30.000 mensen aan. En hij moet een leger van 135.000 bevechten. Ik vertel even de context van Richter hoofdstuk 7. En de Heer zegt niet dat leger is te groot, waar je tegenover staat. Dat zal ik halveren. Hij zegt, jullie leger is te groot. Zegt Gideon. We hebben er maar 30 en zij hebben 135 op zijn minst. Nou, jullie leger is te groot. Oh, wat lezen we dan? De Heer gaat selecteren. Richter hoofdstuk 7 vers 3. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren. En zich naar het gebergte van Gilead haasten. En toen keerde uit het volk 22.000 man terug. Zodat er 10.000 man overbleef. Dat zal ontmoedigend zijn. Ja, het was nog te veel, dat weet ik. Maar dat zal ontmoedigend geweest zijn voor Gideon. Het is niet zo van, nou, er zijn een handje vol die weggaan. 2/3 van zijn hele leger davert naar huis. Ja, we lachen erom, hè. U weet wel waar ik bij zat, hè. Ik was niet eens gekomen. En dan kon ik na die tijd, weet je wel, als ze dan terugkwamen, kon ik zeggen, ja, maar ik wist wat het plan van de Heer was. Want ik wist dat hij maar met 300 man heen ging. En dat waren mensen die inderdaad op hun knieën, of nee, uit een hand, welke was het nou? Uit een hand water dronken, want het was een van die twee. Maar even een verschil. Uit de hand water drinken, die gingen mee, hè. Dat waren de 300, maar ja, ik drink altijd als een hondje zo regelrecht, dus ik wist dat ik daar niet bij zat. Zie, we hebben altijd een manier om het weer goed uit te leggen voor onszelf. We hebben vaak een hoge dunk van onszelf. Nu, u denkt natuurlijk dat dit zomaar een voorval is om te laten zien dat het leger te groot was en God dit gebruikte. God gebruikt dit. Maar weet u, zal ik u even lezen wat in Deuteronomium staat, vers 20, hoofdstuk 20, vers 8. Wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren. Opdat het hart van zijn broeders niet versmelt zoals zijn hart. Dit is een opdracht, gegeven in de wet, als ze oorlog gaan voeren. Waar God zegt, weet je, als je de strijd ingaat, degene die bang is, die beeft, laat hem alsjeblieft maar naar huis gaan. Want als je die meeneemt in de strijd, dat is besmettelijk. Wel, weet je, dat is een grote vijand. Die hebben 135.000, Gideon. En hey, jongens, 135.000, ik heb het net gehoord. En wij zijn maar met. We zijn nu nog met ruim 30. 32.300, als het goed is, als ik even snel reken. Dat kan nooit goed gaan. En dat gaat als een... Dat werkt besmettelijk, hè? Al het negatieve werkt besmettelijk. Zie, goede gezondheid is niet besmettelijk. Ik ben gezond als ik nu iedereen een dikke knuffel geef, een hand geef, dat is niet besmettelijk. Maar als u ziek bent en u gaat... Dat is wel weer besmettelijk. Zie, dit is hetgeen waarom u dus ook ziet. Wees niet bang. Degene die bang zijn, in de strijd. Alsjeblieft. Er is geen ruimte voor. Dat werkt besmettelijk. Maar we kunnen nu niet uit de gemeente zetten. Het zou te beginnen bij mij. Dus wat is de oproep? Wees moedig. Wees standvastig. Laat u niet afschrikken. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 28. Laten we dat eens even lezen. Zie, we kennen allemaal van die momenten waar we bepaalde angst hebben. Waar we strijd aangaan. Waar we inderdaad weten wat de Heer van ons vraagt. En we durven daar niet voor te staan of we wankelen. We kijken naar de gevolgen en we zeggen, maar wat zijn nu de gevolgen hiervoor in mijn leven? En we gaan de kostprijs berekenen. En we zeggen van, wel, die kostprijs is wel heel erg groot. Ik begin bij echt 1:28, zo ergens halverwege denk ik. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. En Paulus zegt dit natuurlijk naar de valse leraren. Maar de valse leraren, dat waren juist degenen die inderdaad instrumenten waren in Satans hand om de gelovigen te beangstigen. En wat Paulus hier zegt, gemeente, en dat zeg ik nu ook, gemeente, laat u niet beangstigen. Vers 29 en 30. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven. Zie, geloof is een geschenk. Maar ook voor hem te lijden. Maar dan gaat hij verder. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als jullie bij mijn leven gezien, zegt Paulus, dat was een strijd. Ik heb moeten strijden. Ik poogde met al mijn wezen stand te houden. Welkom in het team. Maar wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Maar laten we wel wezen, als we naar Satan kijken, dat is een geduchte tegenstander. Satan heeft maar één boven zich, hè, dat is God. De rest is onder hem, wat kracht betreft. Dit is een geduchte vijand. Die buiten God is er geen sterkere dan hem. En wij zijn bijzonder zwak, maar daar ligt juist de paradox. De onwaarschijnlijke tegenstelling dat wij de kracht van de Heer moeten hebben om standvastig te kunnen blijven staan. En hoeveel van ons leven niet, we worden niet geterroriseerd door angst. Een emotie die ontzettend sterk is. Angst, vrees. Bang dat we niet geen stand kunnen houden. Wat zegt de Heer? In Efeze 1:28. Wat we net lazen. Laat u in geen enkel opzicht angst aanjagen. Wat zei ik? Oh sorry, Filippenzen 1:28. Mijn excuses. Filippenzen 1:28. Wees krachtig in de Heer. Daar is Efeze. Sta op vaste grond. Laat Christus je gedachten beheersen en behoeden. Hij is soeverein. Christus is de soevereine. Om stand te houden hebben we onze ogen op, richten we op Hem. En niet op onze eigen zwakheden, niet op de omstandigheden. En als laatste zou ik zeggen, wees niet halfhartig. Wees niet halfhartig. En dit wordt ook mijn inleiding naar volgende week. Halfhartig. Zie, wie half toegewijd is, is helemaal niet toegewijd. Als je als soldaat bij Jozua in het leger stond en zegt van, ik ga wel mee, maar als het te moeilijk wordt, dan is er een vluchtroute. Dan vertrek ik. Ik ben bereid om zo ver te gaan, maar niet meer. Zie, wie twijfelt, zal zich nooit volledig geven. Wie zich niet volledig in de strijd werpt, zal als het moeilijk wordt terugkrabbelen. Weet u dat half... En dit is, mensen... Ik sta hier feitelijk met vandaag een opdracht om als een Jozua voor zijn volk te staan. En zo sta ik hier als een Paulus voor de gemeente, maar ik zit daar ook. Dit is preken naar mijzelf. Ik ben niet beter. Ja, dus als ik zeg half toegewijde gelovigen zijn een ramp, dan geldt dat ook voor mij. Dat is niet een oordeel over u, maar dit is voor ons collectief. Zie, degene die het niet zo nauw neemt met Gods woord wat daar staat, is een ramp voor een gemeente en voor een gelovige. Wel, weet je, ik leef vanuit de perspectief, ik heb een persoonlijke deal met God. Maar uw leven, dat gaat dwars tegen Gods woorden. Wel, weet je. We kennen elkaar. Wij hebben samen iets en blijf daar maar vanaf. God houdt van mij. God en ik hebben samen een overeenkomst. En het leven is al moeilijk genoeg. Maak het nu niet nog moeilijker, hè? Kijk eens wat ik allemaal al meegemaakt heb. En vertel niet over mijn geloof, want ik geloof echt wel. Het Nieuw Testament. Ach, Erik, jong. Moet je daar nou zo lang over spreken? Moet je nou zo lang over Efeze doen? Waarom preek je eigenlijk door een boek heen? Kom je al die moeilijke dingen tegen? En we leven toch in een heel andere tijd. We leven in 2018 inmiddels al. Dat was allemaal voor die tijd, voor die cultuur. Weet u, waarheid is relatief. Daar gaan we heen, hè, volgende keer. Om God met de... van de waarheid. Zie, dat is eigenlijk wat we vandaag om de dag om ons heen horen. En wat infiltreert hoe wij beïnvloed worden van buitenaf. Waarheid is relatief. Zie, mensen, kinderen van de Heer die dit hebben, die eigenlijk halfhartig zijn, die hebben altijd een vloeibare theologie. Een vloeibare theologie wil zeggen, in de omstandigheden waar je komt, is dat dit aanpasbaar. Geloven niet in absolute onveranderlijke geestelijke principes en waarheden. Zee, dit zijn mensen die hebben geen overtuiging. Die hebben geen idee wat waarheid is. En nu lees ik één, en u mag gaan naar Jacobus. Lees ik gewoon hoofdstuk 6 van Efeze vers 14. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Het is niet voor niets dat Paulus begint, als hij zegt van houd stand, dat hij begint met de gordel van de waarheid. Er is een theologische essentie dat moet beginnen. Er moet een fundament zijn waar je op staat. Waar je van vandaan vertrekt. En niets is zo desastreus om een geestelijke strijd aan te gaan met Satan, dan inderdaad geen fundament te hebben. Waarheid relatief te maken. Naar je hand te zetten. Geen overtuiging te hebben. Wie niet geworteld is in het geloof, wie niet geworteld is in Gods woord en de waarheid ervan als een exclusief, uniform, eeuwig punt, zal geen toewijding kunnen maken in de strijd. Die zal niet de arena ingaan en zeggen van neem mijn leven maar. Mijn Heer is goed voor mij geweest van begin tot einde, ik ga hem nu niet verloochenen. Nee, zo iemand die halfhartig is, die zegt van weet u, ik leef graag nog wat langer. Heer, er is vergeving bij het kruis, hè? Daar kom ik daar morgen terug. Maar vandaag niet. Dit zijn de mensen die zijn half in en half uit. Lauw. Niet koud en niet warm. Zijn met iedereen tevreden. Zijn met iedereen vriend. Weet je wat Jacobus daarover zegt? Het volgende, Jacobus 1 vers 6 tot 8. Maar laat hij er in geloof om vragen. En dit is eigenlijk de wijsheid in de strijd. Ik bedoel, Jacobus spreekt hierover. Heeft u een strijd te voeren? Heeft u wijsheid tekort om te leven? Dan vraag erom. Op het moment dat wij in de strijd beginnen of 's ochtends opstaan, is Heer, wel één ding heb ik nodig. Dat is wijsheid in mijn strijd. In de geestelijke strijd die voor mij ligt vandaag. Zowel van mijn vlees, als van de wereld, als van Satan. Geef me wijsheid. Maar ik moet wel in geloof vragen, zegt Jacobus hier. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Wel, Heer, als u misschien nog wat wijsheid heeft, ik weet niet of ik daar recht op heb, ik weet niet of ik daar nood aan heb, misschien wel, misschien niet, wel. We zullen wel zien. Dat is half, half. Heer, u heeft het. Ik heb er nood aan. In Jezus' naam mag ik dit bij u komen om daarom te vragen. Immers, gaat Jacobus verder, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind weggestuwd op en neer geworpen wordt. Een golf, dan hier, dan daar. Efeze zegt het ook, die meegenomen wordt met elke wind van leer. De halfhartigen, die zijn overal. Dubbelhartig, zegt hij dan in het volgende vers. Oh, dat is nog niet helemaal vers 8, dat is eerst nog 7. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Vers 8, hij is een dubbelhartig man. Onverstandig in al zijn wegen. Zo wil je de strijd niet ingaan. Zo kunnen wij de strijd niet ingaan. En ik weet het, ik zet het hier scherp neer. Maar het is ook een uitdaging. Een uitnodiging. Maar ook eigenlijk om u aan te zeggen, wees mannelijk. Wees manmoedig. Dit zijn de mensen die, waar we hierover lezen, die, wat ik net in Efeze ook zei, dit zijn de mensen die dubbelhartig zijn. die niet hun voet in de waarheid gezet hebben. En begrijp me goed, dit gaat er niet om dat iedereen evenveel kennis moet hebben. Hè? Zie, we zitten allemaal in een verschillende mate van maturiteit. Zie, het gaat er niet over hoeveel kennis wij hebben. Maar van hetgeen dat wij weten en begrepen hebben, dat we daar onze voeten op zetten. Dat we daar een overtuiging hebben. En dat we zeggen, maar dat is waar. Ja, maar dat dan, dat weet ik niet. Daar heb ik nog geen inzicht in. Daar kom ik misschien nog een keer. Maar dit weet ik dat waar is. Zie, het gaat hier niet over mate van kennis. Het gaat over, durven wij onze voeten aan neer te zetten? Durven wij te leven uit overtuiging? Het maakt niet uit hoeveel, hoe weinig je weet, als je je voet daar maar neerzet. En laat maar wel wezen, als het bij ons de spanning groot wordt, en als de uitdagingen daar liggen, wat zijn we dan gauw geneigd om onze voeten vanaf te halen? Ik weet dat het waar is. Als daar iemand mee begint, dan weet je wat het volgende woord wordt, hè? Maar. En dat is waar de problemen achter weg komen. En dan moeten wij onszelf inderdaad bijeenschrapen. Willen we staande blijven in de strijd, en die is niet eenvoudig, dan moeten wij een overtuiging hebben. Dan moeten we niet halfhartig zijn, maar in de strijd moeten wij staan. Ons hele hart moet erbij betrokken zijn. We moeten, en hier komt het weer terug op het begin, hier moeten wij alert zijn. Hier moeten wij wakker zijn. Hier moeten wij ontnuchterd zijn. Dit is hetgeen waar al onze zintuigen op scherp moeten staan. We moeten ons niet laten verrassen door een strijd die we te voeren hebben. We moeten ons niet laten ontmoedigen. We moeten ons niet laten beïnvloeden, zou ik zeggen, door mensen die bang zijn. We moeten zelf niet bang zijn. Maar weet u, wie zich vult met waarheid, wie zich vult met Gods woord, de principes die daar staan, heeft een machtig wapen in zijn hand en in zijn hart. Die ongekend is in kracht. Waar Satan voor verdwijnt en vlucht. Zeg maar, heb een krachtige overtuiging. Broers, zussen in de Heer, wees moedig, houd stand. Dit is de oproep voor de strijd. Dit is waar ik, als het ware, als een Jozua voor u sta. En ik ben bemoedigd door de Heer. Wees moedig, wees strijdvaardig. Wees manmoedig. En dat wil ik aan u meegeven. Wees manmoedig. Neem de strijd ter handen. Vermaan jezelf. En zo pas kunnen we inderdaad gaan naar de opdracht om het pantser op ons te nemen. En dat is voor volgende week. Vader, ik dank u. Ik dank u dat er zo'n grote overeenkomsten zijn tussen het Oude Testament en het Nieuwe, Heer, dat daar een letterlijke strijd zichtbaar was met aardse vijanden van u. Heer, maar er zitten zoveel parallellen in naar het Nieuwe Testament waar wij een geestelijke vijand hebben. Onzichtbare vijand. Waar we ons vlees altijd bij ons hebben, die trekt aan ons. Waar de wereld inderdaad aan alle kanten ons voorspreidt, de leugens die er zijn. Die van Satan zijn, Heer. En dan hebben we zelf nog tegen Satan en zijn demonen te strijden. Heer, dit is een oprechte strijd. Dit is een reële strijd. En Heer, wij komen dan bij u, zwak als wij zijn. Er zijn zo'n aantal dingen opgenoemd, Heer, waar we alleen maar kunnen zeggen, Heer, in meer of mindere mate zijn die allemaal van ons van toepassing. Heer, wij zijn vaak bang. We raken allemaal ontmoedigd. Alleen al van onszelf. Heer, we zijn soms halfhartig. We laten ons nog regelmatig verrassen door dat we in een strijd verwikkeld zijn waar we ons verwonderen. Heer. Neem ons zo bij de hand. En maak ons tot een instrument in uw strijd, op uw wijze, voor uw eer en glorie, in uw kracht, Heer Jezus. En dat wij niet terugschrikken van deze strijd, Heer, maar stand houden. Stand houden, Heer. Vorm ons zo allemaal En dat vragen wij in die wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Vader. Want in zijn naam mogen wij dit vragen, kunnen wij dit vragen, hebben wij het voorrecht om dit te vragen. En u geeft het ons ook, Heer, uit genade. Dat heeft u ook beloofd, Heer. Geef dan in ieder wat we nodig hebben, in zijn en haar specifieke situatie. Opdat wij krachtiger hieruit mogen komen. Om in de praktijk van ons dagelijks leven, Heer, zo te leven dat wij die strijd ook aandurven gaan. Uit genade, Heer. Amen.